Goedemorgen, Shabbat Shalom. Fijn om hier weer te zijn. Met jullie rondom de Torah, Gods woord, het levende woord. Dat de Heere God aan ons geschonken heeft. En waar ik ook vanmorgen weer met jullie vanuit mag delen met wat God in de studering van zijn woord op mijn hart heeft gelegd. Ik ben echt een leraar, dus ik vind het heerlijk om juist het woord vooral te laten spreken. Dus bij mij is het vaak ook een beetje pittige studie. Maar ik hoop dat jullie het goed kunnen volgen. Ha-Azinu. Dat is de titel van de parasha van vanmorgen. Het betekent letterlijk geef oor. Deuteronomium 32. Heel het hoofdstuk betreft het. En voor het grootste gedeelte wordt Deuteronomium 32, onze parasha, bepaald door een bijzonder lied. Dat de Heer God gegeven heeft, gedicteerd heeft aan Mozes en wat Mozes door moest geven aan het volk. Moest zingen dus, want het is een lied. En het moest bewaard worden. Maar ik heb voor mezelf, heb ik de laatste vers van Deuteronomium 31 er ook maar even bijgenomen. In verband met de eenheid die God heeft met het lied. De boodschap die hij daarin wil brengen. En dat loopt niet altijd soms gelijk met de parasha-indeling. Maar de laatste vers van Deuteronomium 31 is dan ook: toen sprak Mozes ten aanhoren van heel de gemeente van Israël de woorden van dit lied, totdat ze voltooid waren. En dan volgt de inhoud van het lied. In deze parasha die we behandelen zien we vanaf vers 48 een andere boodschap. Daar is de opdracht die God geeft aan Mozes om het berg Nebo in de vlakte van Moab te beklimmen op dezelfde dag om daar te sterven. Maar daar zal ik vandaag niet bij stilstaan. Ik zal vooral het lied gaan behandelen. Als we kijken naar de context, Deuteronomium bestaat voor het grootste gedeelte uit een paar grote toespraken van Mozes, die hij in de vlakte van Moab heeft gedaan aan het volk, voordat ze het beloofde land zouden intrekken. En dat is na een hele lange periode van 40 jaar, dat het volk, 38 jaar eigenlijk om precies te zijn, moest rondzwerven in de woestijn. En er is een nieuwe fase nu, die gaat aanbreken voor het volk van God. Een belangrijke fase. En wat je dan ziet, is dat Mozes in Deuteronomium vooral terugkijkt en vooruitkijkt. Als hij terugkijkt, dan kijkt hij vooral naar de reis vanaf de berg Sinaï, waar de Heere God een verbond met zijn volk heeft gesloten. Maar de nadruk die bij de terugblikken, waar hij de nadruk op legt, is vooral de ongehoorzaamheid van het volk. Bij Kadesh Barnea, toen ze de opdracht kregen om het beloofde land toen al na 2 jaar in te nemen, maar door een negatief verslag van 10 van de 12 verspieders wilden ze niet. En God heeft daar het volk toen geoordeeld. En de generatie van toen, iedere persoon van 20 jaar en ouder, kreeg te horen dat ze moesten sterven in de woestijn. En de jongere generatie zou het land wel in gaan nemen. Maar Mozes kijkt vooral ook vooruit in Deuteronomium. Met een nieuwe generatie die hij op het hart wil drukken. Echt op het hart, continu. Om anders te leven. Anders te leven dan dat de vaderen, zoals de vaderen geleefd hebben. Maar vooral ook anders te leven dan de Canaanieten. Het land of het volk dat woonde in het land dat ze moesten gaan innemen. Je ziet dan ook dat Deuteronomium vooral eindigt met heel veel waarschuwingen. Vooral aan het eind. Om maar niet je eigen wil te volgen. Maar Gods wil, Gods woord, Gods onderwijs. Je ziet dan ook dat Deuteronomium eindigt onder andere met een sectie dat gaat over zegen en vloek. Een gedeelte dat gaat over zegen en vloek. En velen zeggen dan ook terecht dat het heel veel weg heeft van een verbond. Dat wordt voorbereid om weer gesloten te worden met het volk. Wat ook is gebeurd. Toen ze eenmaal in het land, Canaan, waren aangekomen, moest die tweede generatie daar bij de berg Ebal en Gerizim, de twee bergen met zegen en vloek, daar ook ja zeggen op het verbond dat God daar als het ware wilde vernieuwen. Sommigen zeggen, nee, we hebben hier te maken met een soort erfenis. Want er is een belangrijke machtsoverdracht die hier ook gaat plaatsvinden. Mozes geeft het stokje door aan Jozua. En hij wil hier als het ware zijn wilsbeschikking meegeven. Maar dat zou ook kunnen. En misschien kan allebei ook wel. Hoe dan ook al is het Mozes zijn wilsbeschikking. Met de relatie die hij heeft met de Heere God. De bijzondere opdracht weten we dat alles wat Mozes daar doorgeeft aan het volk. Gods woorden zijn. Die hij toepast aan een nieuwe situatie. Die ze tegemoet zullen zien. En wat je dan helemaal aan het eind ziet. Is dat die toespraken van Mozes in een wetboek geschreven worden. En die worden net als bij een notaris, zou ik even willen zeggen, gedeponeerd. Op een hele bijzondere plek. Bij de ark van het verbond in het Heilige der Heiligen. Dit is een beetje de context van het lied van onze parasha die wij vanmorgen bestuderen. Als we kijken naar die laatste vers van Deuteronomium 31, waar dat eigenlijk wordt ingeleid, wordt ook gesproken over dit lied. Dat betekent dus dat daar teruggegrepen wordt op een eerder gedeelte waar klaarblijkelijk over dat lied wordt gesproken. En dat klopt. Dat zien we in Deuteronomium 31 vers 19. Daar zien we dat de Heere God daar ook de opdracht tot dat lied geeft. En er staat, en nu schrijf voor u dit lied op en leer het de Israëlieten. Leg het hun in de mond, opdat dit lied voor mij een getuige is tegen de Israëlieten. Nou, er vallen hier meteen drie zaken op die het belang van het lied onderstrepen. Ten eerste, God sprak hier zelf tot Mozes. Hij gaf hier persoonlijk de opdracht. En dat is in Deuteronomium uniek. Want meestal is Mozes aan het woord. Anders dan in de andere boeken van de Torah. En natuurlijk, Mozes woord is natuurlijk ook woord van God. Maar het feit dat God hier in Deuteronomium, aan het eind, zelf nu gaat spreken. Laat zien dat we hier met een belangrijk moment hebben te maken in de geschiedenis van het volk Israël. En het klopt. Want in vers 14 wordt dat ingeleid wat God wil gaan zeggen tegen Mozes. Er staat, de Heere zei tegen Mozes, zie uw dagen zijn naderbij gekomen dat u zult sterven. Roep Jozua en ga staan in de tent van ontmoeting, dan zal ik hem bevelen geven. En die bevelen, dat is dan de inhoud van het lied. Een tweede wat opvalt bij het belang van het lied, is dat het een getuige voor God moet zijn. Getuigen. Ook vandaag de dag hebben we ze. Iets met een belangrijke testament. Bij een notaris zou het misschien kunnen zijn. Maar vooral bij verbonden, verdragen. Denk maar aan het huwelijksverbond. Spelen getuigen een hele belangrijke rol. Zij waren erbij. Toen er een belangrijke verklaring werd ondertekend. Door twee partijen. En hun verklaring wat zij later geven als het nodig moet zijn. Is bindend. Getuigen. Verklaringen zijn in de regel dus ook bindend. Je ziet in vers 26, en dat is het bijzondere ervan, dat er een relatie is met dat wetboek waar ik het net over had. Waarin Mozes al zijn toespraken in heeft opgeschreven. Want in vers 26 staat van dat wetboek, dat hij dat naast het ark van het verbond moest leggen. En dan staat er, zodat het daar is als getuige tegen u. Dat is apart. Het wetboek wordt dus ook als een getuige vermeld. Het idee wat er dan eigenlijk is, is dat dat wetboek ten diepste onwaarschijnlijkheid de inhoud van dat lied ook beschrijft. En daar heb ik ook wel aanwijzingen voor. Omdat er in vers 19 staat wat we hebben gelezen, en nu schrijf u dit lied op en leer het de Israëlieten. Lering, onderwijs, Torah, wetboek, Torah. En ik denk dat het lied daar dus onderdeel van is geworden. Het laat zien dat dit lied een hoge status heeft. Het is dat wetboek. Een hoge status, omdat dat lied dus deel wordt, klaarblijkelijk, als het klaar is, als Mozes klaar is om het te beschrijven, denk ik, want dan wordt er gezegd dat het wetboek bij de ark werd gelegd, dat het toen als het ware samen met dat wetboek dus, ja, als het ware de verklaring werd die God daar ging geven. En dat laat dus zien hoe belangrijk dat onderwijs is dat God door dat lied wil doorgeven aan het volk. Want wat we lezen van het wetboek eerder, is dat dat elke zevende jaar in het jaar van de kwijtschelding, tijdens loofhuttefeest, bij de ark vandaan moest worden gehaald. En dan moest het weer opnieuw onderwezen en voorgelezen worden. En dat lied klonk dan ook weer, elk zevende jaar van de kwijtschelding. Oftewel, de hele reis door heeft dat lied een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Israël. Wat ook heel bijzonder is, is dat bij de inleiding van onze parasha de woorden worden gebruikt totdat ze voltooid waren. Ad tumam. Je zou kunnen zeggen, toen waren ze klaar met schrijven van het lied. Maar dat wordt ook gezegd van het wetboek. Want dat zien we ook in waar dat wetboek in wordt vermeld. En dat is in vers 24. En het gebeurde toen Mozes gereed was met het schrijven de woorden van deze wet, Torah, en dat is dat lied denk ik, in een boek, totdat zij voltooid waren. Dus zowel van het wetboek als van het lied worden die woorden gebruikt. Ad tumam, totdat ze voltooid waren. Daarom is het woord van God geworden. Daarom is het ook bij ons in de Bijbel gekomen. God wil ook ons hier vanmorgen door dit lied onderwijzen. En derde van het belang van het lied is dat er, en dat is wat minder positief, dat het een getuige moet zijn tegen Israël. De reden daarvoor wordt dan ook in de inleiding tot dit lied door de Heer God ook gegeven, vers 16 tot en met 18 van Deuteronomium 31. Daar zegt hij, de Heer zei tegen Mozes, zie u gaat bij uw vader te rusten en dit volk zal opstaan en als in hoererij achter de vreemde goden van het land waar het naartoe aangaan in het midden van het land. Het zal mij verlaten en mijn verbond dat ik ermee gesloten heb verbreken. En dan gaat hij daar nog verder op door. En we zien wat hij hier zegt ook terugkomen in het lied. De functie van het lied wordt in vers 21 vermeld. En het zal gebeuren wanneer veel verschrikkelijke dingen en noden het volk getroffen hebben, dat dit lied dan voor zijn aangezicht als getuige zal antwoorden. Want het zal niet vergeten worden of uit de mond van zijn nageslacht, want ik ken zijn overleggingen die het heden maakt, voordat ik het breng in het land dat ik hun onder ede beloofde. Getuigen tegen. Het lied zal gaan klinken, vooral op het moment als ze in die diepe ellende zijn terechtgekomen. En ze zullen vragen stellen. En dan zal dit lied antwoord geven als een getuige. In vers 27 is het niet alleen God die het hart van het volk kent, maar ook Mozes. Want we lezen daar in vers 27 dat Mozes zelf ook zegt van ik zelf ken uw ongehoorzaamheid en uw halsstarrigheid. Zie, terwijl ik heden nog bij uw leven ben, bent u al opstandig geweest tegen de Heere. Hoeveel te meer na mijn dood. Dit is de context van het lied. Om het lied nog beter te begrijpen als we het onderwijs gaan horen. Je zou kunnen zeggen dat dit lied wat we grotendeels hebben gelezen een drieledige boodschap heeft. En aan de hand van die drieledige boodschap zal ik mijn studie aan jullie doorgeven. Ten eerste zal dit lied vooral gaan over de openbaring van de grootheid en de soevereiniteit van God. Waar ik ook bij stil zou staan, ten tweede, is dat het een spiegel zal zijn voor de valsheid en de verdorvenheid van het hart van het volk, maar dus ook van ons allemaal. Van ieder mens. En ten derde, dat zal de afsluiting van mijn studie zijn, wil deze lied vooral wijzen op de grote verlossing die zal gaan komen. Zeker verlosser, die naar mijn mening in het lied al wordt geopenbaard. Laten we eerst gaan nadenken over de openbaring van Gods grootheid en soevereiniteit in dit lied. Natuurlijk Kan je zeggen, de grootheid van God wordt in dit lied al zichtbaar. En ook al in de inleiding vanwege de kennis die God al vooraf heeft. Daarin zie je natuurlijk al dat God almachtig en alwetend is. Al voordat ze het beloofde land ingaan, weet hij al wat er zal gaan gebeuren als Mozes sterft. En dat laat al zien wie God is. Maar in dit lied reikt de grootheid van God veel verder. En ook daarvoor moet ik even toch naar het volgende hoofdstuk, in vers 28. Want we hebben al twee getuigen gezien. Het wetboek, het lied, maar God noemt nog een derde getuige. In het belangrijke moment van de geschiedenis van het volk. En de derde getuige is, zoals voor vers 28 in Deuteronomium 31, de hemel en de aarde. God zegt daar, ik zal deze woorden ten aanhoren van hen, de oudsten, de beambten, spreken en de hemel en de aarde tot getuigen tegen hen nemen. Zo, dat is nogal wat, de derde getuige. De hemel en de aarde moeten dit lied ook horen. En daarom in vers 1 van onze parasha, Ha'azinu, geef oor, dat is niet gericht aan het volk, nee, aan de hemel en aarde. Dan staat er, hoor aan, hemel, dan zal ik spreken. Laat de aarde de woorden van mijn mond horen. Dat heeft te maken met die derde getuige. Ja, we snappen natuurlijk allemaal wel, hemel en aarde, vooral het materiële, ja, dat zal niet echt horen. Je zou kunnen zeggen, het zijn symbolische getuigen. Maar ja, daar zit ook wel iets waardevols in. Want we weten dat de schepping van God, hemel en aarde is vaak een term die wordt gebruikt om heel Gods schepping aan te geven. We weten ervan dat het altijd om ons heen is. En God is zo trouw, de zon, de maan, de sterren zullen bestaan door Gods genade en altijd voorzien. En dat betekent dus dat God als het ware hiermee wil aangeven dat wat hier wordt verklaard voor altijd geldig zal zijn. En het ook, het zal altijd gehoord worden. Er zal altijd iets gebeuren dan ook als de hemel en de aarde die er altijd zijn, ook al hebben ze het misschien zelf niet gehoord, toch die woorden daar geklonken hebben. Maar ik denk dat het verder gaat. En dat het meer is dan alleen symboliek. Want anders zou het een toneelstuk worden. God heeft er klaarblijkelijk belang bij dat zij optreden als getuigen. De woorden die God dus daar klaarblijkelijk wil laten uitspreken, hebben veel meer kracht dan wij zouden denken of beseffen. En ik denk dat dat ook zo is. Want als je kijkt naar het lied, verderop, in vers 22 en 24... dan zie je ook dat die hemel en aarde gaan optreden als het volk God eenmaal verlaten heeft. Vers 22. Komen de hemel en de aarde in roering. Want een vuur is aangestoken in mijn toren. Het zal branden tot onder in de hel. Het zal het land met zijn opbrengst verteren en de fundamenten van de bergen in vlam zetten. Natuurlijk zou je kunnen zeggen, ja, maar dat doelt op de vijanden die toen dat vuur van hun vernietiging hebben aangestoken. Ja, oké, okay, je zou kunnen zeggen, ja, maar het element vuur is er wel bij betrokken. Maar oké, als je niet overtuigd bent, vers 24. Uitgeteerd door honger, verteerd door pest en bitter verderf zullen ze zijn. Tanden van wilde dieren zal ik op hen afsturen. Het vurig vergif van slangen die in het stof kruipen. De hemel en de aarde, zelfs de wilde dieren, komt in beweging. Regen zal niet meer komen. Ziektes krijgen de kans. Dus dat is denk ik daarin al iets heel belangrijks wat je ziet. God natuurlijk brengt dit in beweging. Het is niet de hemel en de aarde die het vanuit zichzelf doen. God is erbij betrokken. Maar Gods woord hebben dus klaarblijkelijk wel effect. En toch geloof ik dat het nog verder gaat. Ik denk dat Gods woorden scheppingskracht hebben hier in het lied. En er zijn wat aanwijzingen vanuit de tekst. Als je kijkt naar de eerste twee versen in het lied, dan staat er, hoor mij aan hemel, dan zal ik spreken. Trouwens in het laatste vers van het voorgaande hoofdstuk, toen sprak Mozes van Israël de woorden van het lied. Spreken, woorden, afgeleid van de stam Davar. Wordt heel vaak gebruikt in Genesis 1. God sprak en het was er. Een andere betekenis van het zelfstandig naamwoord Davar kan trouwens betekenen ding of zaak. Er zit al iets in, als God spreekt, dan gebeurt er iets. Dan wordt er iets gemaakt, gevormd. Maar er is een tweede parallel met Genesis 1. Er staat in het tweede vers: laat mijn leer neerdruppelen als de regen. Laat mijn woorden stromen als de dauw. Als een zachte regen op het groen. En als regendruppels op het gewas. Dat is interessant. Want voor groen, in het Hebreeuws deshe, dat woord wordt gebruikt in Genesis 1, vers 11 en 12. God die het groen schiep. En bij gewas is het precies hetzelfde. Het woordje Esef komt ook in Genesis 1 voor. Maar dat is iets apart. Dat is niet zomaar. Ik denk dat God hiermee iets wil onderstrepen. Hij wil hiermee onderstrepen dat in dit lied, waarin hemel en aarde zelf ook getuigen zijn, dat de woorden die er worden uitgesproken dezelfde kracht hebben als in het begin van de schepping. Toen God sprak en het was er. De uitwerking staat dus vast. En dat laat het gewicht zien van dit lied. Die unieke frase waar ik het toen net al over had, Abtuman, wat bij dit lied wordt gebruikt totdat ze voltooid waren. Ook daarin kan iets over gezegd worden. Het komt maar 6 keer voor in de hele Bijbel. Abtuman. Het komt voor bij het wetboek. Het komt voor bij het lied. Het komt voor in Deuteronomium 2 vers 15. Waarin het gaat over het oordeel van het volk Israël vanwege hun ongehoorzaamheid bij Kadesh Barnea. Het wordt gebruikt in Jozua 8 vers 24 en 10 vers 20. Waarin het gaat over het oordeel dat zal gebeuren over Kanaan. En in Jeremia 24 vers 10 wordt het gebruikt. Daar wordt het gebruikt weer voor het oordeel over Israël vanwege hun zonde waardoor ze de ballingschap in moesten gaan. Het interessante is dat het meeste keren altijd gebruikt wordt voor oordeel. En het komt ook vanwege het stam. De stam waar het van afgeleid is, is tam, tamam. Dat betekent voleindigen. In plat Nederlands, sorry dat ik het zeg, zou je kunnen zeggen afmaken. Voleindigen, afmaken. Zo zou je het kunnen vertalen. En ik denk dat Mozes expres hier een link legt met Deuteronomium 2. Dat oordeel wat de eerste generatie al had gekregen vanwege hun rebellie. Vanwege hun ongehoorzaamheid. Het onderstreept het begin van het lied dat Gods waarschuwingen waarachtig zijn. Dat we ze serieus moeten nemen. Dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. God gebruikt dit lied dus ook als een waarschuwing. Hij drukt het op hun hart. Ook al weet hij dat ze ongehoorzaam zullen gaan worden in de toekomst. Want we weten uit versen 21 en 25 van het lied dat Babel ook is gekomen. Als je die versen leest, dan zie je de dingen die worden gezegd. Lijkt heel duidelijk op het moment dat Babel binnenkwam met hun zwaard en daar dood en verderf bracht in de stad Jeruzalem. Het lied wil daarom ook onderwijs geven, lering. Het wil de juiste weg bekendmaken aan zijn volk en aan ons. God als de schepper openbaart hier zijn heerlijkheid. Hij is de God van het leven, maar hij bewaakt ook de grenzen van het leven. De grenzen van zijn schepping. En daarom dat de woorden van het lied voor iedereen geldt. Of je nou een Jood bent of een heiden uit de volkeren, we moeten dit allemaal serieus nemen. En je ziet dan, vers 2, laat mijn leer neerdruppelen als de regen. Het zal effect krijgen. Het lied is een loflied allereerst dus aan de heerlijkheid en de grootheid en de majesteit van God. In vers 3 staat er dan ook: want ik zal de naam van de Heere uitroepen. Geef grootheid aan onze God. God is waarheid en geen onrecht. Rechtvaardig en waarachtig is Hij. Zo opent het lied zich. Een tweede is, en dat is wat minder positief, is dat het lied vooral een spiegel wil zijn van ons hart. De allereerste functie had ik al in mijn inleiding genoemd. Het wil een getuige zijn tegen. Het moet een getuige zijn tegen. En je ziet een enorm contrast al meteen in het lied. Want de eerste vier versen van het lied gaat om de grootheid van God te bezingen. En dan ineens in vers 5, zonder enige inleiding, is het volk in de beurt. Ze hebben verderfelijk tegen hem gehandeld. Het zijn zijn kinderen niet. Een schandvlek. Het is een slinkse en verdorven generatie. Doet u dit de Heere aan, dwaas en onwijs volk? Letterlijk staat daar, vergelden jullie de Heere zo? Dat staat er letterlijk. Vergelden jullie de Heere zo? Is dat jullie compensatie? En het contrast wat daar wordt opgebouwd, is met wat er gelijk achteraan staat. Is hij niet uw vader die u verworven heeft? Het woordje dat in het Hebreeuws wordt gebruikt daar, kan je ook vertalen met kana. Of het woordje kana kan je ook vertalen met verkrijgen of kopen. God heeft hen verkregen. God heeft hen gekocht. En ze betalen God op deze manier. Er wordt zelfs hier in het lied gesproken dat ze zijn kinderen zijn geworden. Hij heeft ze gemaakt. Hij heeft ze gebaard. Maar ze handelen totaal anders. Totaal het tegenovergestelde. Wat een contrast wordt hier neergelegd. Je voelt, je proeft de woede van God. En dat contrast wordt in het lied nog verder vormgegeven. En je ziet het onder andere door de structuur. Ik heb al vaker gezegd op plaatsen waar ik spreek, dat de Bijbel gebruik maakt vaak van spiegelingen. Dan wordt een gedeelte er verderop weer herhaald. In synoniemen. En daartussen zit iets wat God op het hart wil drukken. Wat de boodschap, de kern. En dat zie je hier ook. Als je kijkt naar vers 6. Dan staat er in vers 6. Is hij niet uw vader die u verworven heeft, die u gemaakt heeft? Als je dan naar vers 15 kijkt, dan staat er. Toen verliet hij God die hem gemaakt heeft. Voel je? En dat zou je ook kunnen zeggen, en dan staat er in vers 18 dat ook nog een keer. De rots die u verwekt heeft, hebt u veronachtzaamd. En u hebt de God die u gebaard heeft vergeten. Voel je? Dat is, dan moet je opletten. Als je dat ziet in de Bijbel, wacht eens even. Maar juist in die structuur zit ook dat contrast. Want in vers 15, waar dus dat weer wordt herhaald, zien we weer dat extreem tegenover elkaar staan. Maar toen Jeshurun, dat is een koosnaam voor Jacob, wat trouwens de oprechte betekent, toen Jeshurun vet werd, trapte hij achteruit. U bent vet, u bent dik, u bent vet gemest. Toen verliet hij God die hem gemaakt heeft. Hij versmaadde de rots van zijn heil. Versmaden. Het woordje wat daar in het Hebreeuws gebruikt wordt, is nog iets sterker. Letterlijk staat er, hij maakte God tot dwaas. Er wordt een stam gebruikt, Naval. Maar Naval komt als bijvoeglijk naamwoord ook terug in vers 6. Er wordt gesproken, doet u dit de Heere aan, dwaas volk, am Naval. Zie je hoe dat de zaak hier totaal wordt omgedraaid? God heeft hen gezegend, heeft hen gemaakt, heeft hen gekocht vanuit Egypte, heeft hen gered, heeft hen verlost. En ze doen het precies tegenovergestelde. Zij verheffen zich en ze maken de Heere God tot dwaas. Het is wat de Torah hier ons leert, door ons mee confronteert. En ertussenin zit dan een tussenliggende boodschap. Maar ook daarin zien we een enorm contrast wat God daar doet. Of wat God daar geeft. Vers 7 tot en met 14. Alles in vers 7 tot en met 14 van het lied. We hebben daarvan gelezen. Daarin wil God juist laten zien hoe geweldig goed hij voor het volk is geweest. Hoe geweldig hij ze gezegend heeft. Hoe hij ze gered heeft. En het onderstreept de goedheid en de liefde en de genade van God vanaf de redding uit het land Egypte. En dan zegt hij in vers 7. Denk aan de dagen van vroeger tijd. Let op de jaren van generatie op generatie. Vraag het uw vader en hij zal het u vertellen. Vraag het uw oudste. Ze zullen het u zeggen. En dat is nou precies wat de functie van het lied is. Als het eenmaal zover is, dan gaan ze vragen en dan wordt het verteld. En dan gaan ze het zelf ontdekken. Ze gaan hun verantwoordelijkheid nemen. Ze gaan hun verantwoordelijkheid zien. De grote vraag die door dit lied natuurlijk wordt opgeroepen. Is wat is er aan de hand met het hart van de mens? Hoe is het mogelijk dat wij als mensen dus zo enorm gezegend worden, zo beschermd, gered en bewaard worden, dat zodra we gezegend worden met enorme rijkdom, op een of andere manier van onszelf die rijkdom, die weelde niet lijken te kunnen dragen. En laten we ons niet verheffen. Wat voor Israël geldt, geldt nog meer voor ons. En het is juist Paulus die in de Romeinenbrief daar heel veel aandacht aan besteedt. De Romeinenbrief van Paulus, Rabbi Paulus, is juist bedoeld om onderwijs te geven. Aan de hand van het geschiedenis van Israël. Om ook de volkeren, de gelovigen in Yeshua, te waarschuwen en ook te onderwijzen. Laat je niet verheffen. Wij zijn niet meer dan Israël. In Romeinen 2, als je dat leest, zal je dat zien. Maar waar wil God naartoe werken in dit lied? Want het lied komt dus uit het, rechtstreeks uit het hart van God. En dat betekent dus ook dat dit lied ook van profetisch groot belang is. Want de Heere God laat hier dus het diepste van zijn hart zien. Maar dus ook van zijn wil, van zijn plan, waar hij naartoe wil. En daarom wil ik verder dan alleen maar dat oordeel. Want het gaat in dit lied niet alleen maar om Gods oordeel. Ik heb één ding over Ad Tumam nog niet verteld, bewust. Maar je kan Tamam ook nog op een andere manier vertalen. En zeker ook in het lied. Tamam kan ook betekenen, of tam, voltooien, compleet maken. Oftewel, in vers 4, als je dat leest, dan staat er een woord wat daar ook weer van afgeleid is. Hij is de rots wiens werk volmaakt is. Tamim, pa'alo, tamim komt daar weer voor. In vers 2 hebben we het gehad over die overvloedige regendruppels die leven en groei geven. Maar je ziet het ook in de structuur van het lied zelf. Want ook het lied zelf in zijn geheel heeft een herhaling aan het eind van het begin. Waarin de grootheid van God werd bezongen. En dat zie je in die laatste versen van het lied. En dan gaat het met name over versen 44 tot en met 48. Als je dat gaat lezen, dan wordt daar 8 keer een woord gebruikt dat afgeleid is weer van davar. Spreken, het spreken van God. Maar het getal 8 is ook interessant. In de Bijbel vaak toch symbool voor het nieuwe begin. De dag van een nieuwe week. Het nieuwe leven. Ja, in vers 46 ook weer aan het eind wordt nog een keer gezegd. Een enorme waarschuwing om nauwlettend zich te houden aan de geboden van God en het door te geven aan hun kinderen. Maar in vers 47 staat er wel iets belangrijks achter. Want het woord hier, wat hier gezongen wordt in het lied, het is uw leven. Uw dagen zullen verlengd worden in het land dat God u gegeven heeft. Ja, in Deuteronomium is heel veel ruimte voor waarschuwing en oordeel aan het eind. Dat heeft een functie. Want God weet wat er in het hart is. Hij weet wat er in Kanaan staat te wachten. En de verleidingen die komen, daarom hecht hij dat op hun hart. Ze hebben een bijzondere roeping gekregen, maar het is niet het doel. Gelukkig is na dat oordeel dat wordt benoemd een omslagpunt in het midden van het lied. Gelukkig is een groot gedeelte van het lied gaat veel verder dan het oordeel. Het omslagpunt is in vers 26. Als de woede van God maximaal is, maar die zegt, ik zal het naar alle kanten verspreiden. Dat wordt dus over de ballingschap gesproken. De diaspora. En dat is verschrikkelijk voor het volk. Dat is verschrikkelijk voor de Joden. Er zijn ook vreselijke dingen gebeurd daardoor. Ik zal de gedachtenis aan hen onder stervelingen doen ophouden. Punt. Hoe vaak is dat in de kerkgeschiedenis niet gezegd? Punt. Ja, het oordeel was zwaar. En het oordeel is gekomen. Babel kwam. Rome kwam. En zelfs tot de dag van vandaag zien we nog de gevolgen van de diaspora. Maar het is onterecht om hier een dikke punt neer te zetten. Ik zou willen zeggen, er staat hier een dikke komma. Oftewel, de theologen in de kerkgeschiedenis, die notabene ook zelf heel veel kennis van de schrift zou moeten hebben, net als een waarachtige schriftgeleerde en een Jood, die hebben hun Bijbel ook niet goed gelezen. Hebben het zelf ook met verblinding te maken. Want ze hebben vers 27 niet gelezen. Want dat zegt God, ware het niet dat ik beducht was voor de toren van de vijand. God wist dat als hij het volk zou vernietigen, die volkeren met hun verdorven hart zichzelf zullen verheffen. Het is onze hand die het gedaan heeft, niet de Heer. Ze zullen zichzelf eer geven en ze zullen ook vallen in de valkuil van de arrogantie. Het lied begint met een lof aan de grootheid van God. De grootheid van God zien we vooral in het compleet maken van zijn scheppingswerk. Dat hebben we in het begin al gezien. Dat betreft de schepping van hemel en aarde. Maar hij schiep ook Israël als zijn volk. Oftewel, het is Gods naam die hier in het geding is als het volk Israël vernietigd zou worden. En de openbaring die God hier in het lied geeft, is dat zelfs de zonden van het volk met hun eigen verantwoordelijkheid kunnen Gods plan en verbond niet verbreken. En dat is de reden dat vanaf vers 27 vooral de verlossing centraal staat. En dat zie je in vers 36. God zal het volk recht verschaffen. Maar er staat achter vers 36 nog een tweede reden waarom dat de Heere God het volk niet zal vernietigen. Hij zal berouw hebben over zijn dienaren. Want hij zal zien dat hun kracht is vergaan. En dat het met de gebondene en de vrije gedaan is. God zag hen in die diepste noden, momenten van de ballingschap. En dan denk ik aan de Tweede Wereldoorlog. Dat er geen kant meer opkwam. Of dat je nou een goed geleerde dokter was. Of je was een arme Jood. Uit de wijk daar in Wasja. Uit dat ghetto. Maakte niet uit. Ze gingen allemaal richting de gaskamer. En wat we hier zien is Gods berouw. Gods liefde. En dat is zo bijzonder bij de Heere God. God laat vooraf, voordat ze het land ingaan, al zijn woede zien. En zijn woede is diep en terecht. Maar het gekke is, bij God, hij heeft altijd gecontroleerde woede. Dat komt omdat God volmaakt is. God is in volmaakte harmonie met zichzelf. God is in volmaakte harmonie met zijn wil, zijn plan, zijn emoties, maar ook met zijn hart. God zal nooit uit blinde woede handelen of reageren. God bleef op Israël kijken. In vers 10 wordt dan ook over die oogappel gesproken. Zijn eigen oog. Dat is de diepe verbondenheid. Zelfs voordat ze zo ongehoorzaam werden, durfde God dat al uit te spreken. Je kan zeggen dat de verlossing in het lied op twee niveaus plaatsvindt. Voor de eerste kan ik heel simpel zijn. Dat is het aardse niveau. Vers 35. God zal de wraak uitoefenen op de volkeren die Israël tijdens dat oordeel zo diep, diep getroffen hebben. En hij zegt daar zelf dat het spoedig zou komen. Nou ja, dat is continu ook in de geschiedenis geweest. Babel is geoordeeld. Perzië is geoordeeld. Rome is geoordeeld. Dat eerste Rome. En denk maar eens even aan onze tijd. Hoe dat wij als volkeren op dit moment met Israël omgaan. Maar er zal een eindafrekening komen. En de volkeren voelen dat. En daarom willen ze niet dat Israël terugkomt in hun land. Dat er een einde komt uit die diaspora. Want ze weten ten diepste dat God zal afrekenen. 1 Petrus 4 vers 17. Heeft het over het oordeel dat begint bij het huis van God. En dat past hij ook toe op de gelovigen van Yeshua. Wij mogen ook deel zijn geworden van het huis van God. Het oordeel begint dus bij ons. En in vers 35 van het lied komt er een moment, dan draaien de rollen om. Aan mij komt de wraak en de vergelding toe, op het tijdstip dat hun voet wankelt. Voorzeker, de dag van hun ondergang is dichtbij. Het oordeel was eerst voor Israël, maar er komt een moment, zegt het lied, dan zal er een oordeel over de wereld en over de volkeren komen. Maar wat dit lied vooral dus wil aangeven, is dat we dus allemaal Israël, Jood of niet Jood, verlossing nodig hebben op een dieper vlak. In ons hart. Dat is wat Heere God wil laten zien. Juist door die vragen te stellen aan die ouders, die oudsten, aan die generatie. En het lied te gaan leren. Wil God dat er een moment komt dat ze het inkijken al. Dat is wat God wil. God wil een geestelijke verlossing. Een bijzonder woord in dit vers, wat een centrale rol speelt, is de rots. En ik kan dat in middel van de tijd niet uitwerken. Maar als je kijkt naar de versen 26 tot met 34, dat hele stuk, of eigenlijk 26 tot met 43, dat hele middenstuk, er wordt regelmatig gesproken door God over hun rots en onze rots. En de theologen in alle commentaren die worstelen daar enorm mee. Want is die hun rots nou toegepast op de volkeren? Of is hun rots nou toegepast op het volk Israël? Op een gegeven moment, ja, wat is het nou? Textueel zou je zeggen, ja, daar wordt in dit geval de volkeren mee bedoeld. Ik denk dat God hier misschien wel expres verwarring wil stichten in het middengedeelte. Het lijkt wel door continu de wisseling tussen hun rots en dan is het Israël, en hun rots dan is het de volkeren, dat hij als het ware wil zeggen, op de keper beschouwd, is er een weinig verschil tussen Israël en de volkeren. Als het hart aangaat, het hart. God wil het volk laten terugkijken met dat oordeel. En hij doet dat bijvoorbeeld in vers 37. Waar dan ook weer over die rots wordt gesproken. Dan zal hij zeggen, waar zijn nu hun goden? De rots tot wie zij de toevlucht namen. Van wie zij het vet van de offers aten. Van wie zij de wijn van de plengoffers dronken. Laten ze opstaan en u helpen. Laat daar een schuilplaats voor u zijn. Sommige uitleggen zeggen, ja, maar dat wordt dus met... Dan worden de volkeren weer mee bedoeld. Het is hun rots. Of de rots van de volkeren. Die als het ware dat wil zeggen. Van, ja, de oordeel is gekomen over de volkeren. Maar waar zijn jullie nu? Jullie goden dan? Waar is jullie rots dan? Hè, zegt God als het ware. Maar ik denk dat de Heere God iets anders wil aangeven. In dat oordeel wat hij hier uitspreekt. Of de dingen die hij hier uitspreekt in vers 38. Ik denk dat hij tot Israël heeft gericht. Ik denk dat hij als het ware tegen Israël wil zeggen, ik ben die rots. Niet die volken die hun rots volgen. Met hun plengoffers. Met hun wijn dat ze drinken. Wijn dat trouwens van gif is. Het gif van Sodom, om het zo maar te zeggen. Wijn dat vol met kwaad is. In vers 39 zegt God dat ook. Zie nu in dat ik die ben. Er is geen God naast mij. Ik dood, ik maak levend. Ik verwond en ik genees. En er is niemand die uit mijn hand redt. Er is geen aanziens des persoons bij God. Of dat je nou een Jood bent of uit de volkerenwereld. En het is juist dat God in dit lied het volk wil laten zien. Dat kijk nou terug naar wat er is gebeurd. Hoe is het mogelijk? En dat zegt hij dus bijvoorbeeld ook. In een eerder gedeelte in het lied. Hoe is het toch mogelijk? Dat er, vers 30. Hoe zou één man er 1000 kunnen achtervolgen? En twee mannen er 10.000 laten vluchten? Tenzij hun rots hen verkocht. En de Heere hen uitleverde. Sommigen zeggen, ja, dat hun rots, dat is de volkeren. Dat is hun rots. Nee, ik denk dat hier de rots, God van Israël, wordt bedoeld. Oftewel, hij wil dat Israël gaat nadenken en gaat zeggen, hoe is het toch mogelijk dat God die zulke geweldige beloftes heeft gegeven. Dat die volkeren zo machtig konden worden en zoveel verderf en vernietiging konden brengen. Dat kan alleen omdat God het heeft toegelaten. Geen aanzien des persoons. God doodt en maakt weer levend. Maar de Heere God doet dat omdat hij het hart wil raken. Hij wil het hart ook van ons raken vanmorgen. En wat je ziet in het lied, is dat er een geestelijke strijd gaande is rondom Israël. Dat is wat het lied openbaart. Het gaat verder dan alleen maar die aardse volkeren die Israël willen vernietigen. In vers 17 staat er ook dat er geofferd wordt aan de demonen door het volk, als ze de afgoden volgen. Als er wordt gesproken over als God, als Vader die ons gekocht heeft, en er wordt gesproken over de rots van ons heil, dan is dat een link naar Egypte. De rots van onze verlossing. Daar staat Yeshua in het Hebreeuws. Dat duidt op het moment dat ze bevrijd werden uit de verdrukking van Egypte. En hoe gebeurde dat? Voor het lam. Het lam dat geslacht werd in de nacht. En waarbij het volk kon schuilen achter het bloed van het lam. Exodus 12 heeft het over dat God de goden van Egypte strafgerichten toebracht. Oftewel, we hebben hier ten diepste te maken met de vijand van God. Vanaf het begin van de schepping. Daarom staat er in vers 33. Hun wijn is slangenvergif. Van adders. In vers 41 zegt God. Wraak zal terugkomen op mijn tegenstand. Ze haten Israël. Maar ze haten ten diepste de God van Israël. Ze haten de God. De schepper van hemel en aarde. De God van het leven. Achter die poging van de volkeren door de geschiedenis om Israël te vernietigen. Zit ten diepste de slang. De adder. Het is een gif die het volk wil kapot maken omdat God een geweldig plan heeft met het volk om tot bevrijding van de hele wereld te komen. Ten slotte, de diepere verlossing is dan door de rots. Als je vers 31 kijkt, zie je dat er een confrontatie is in dat vers. Daar staat, want hun rots, dat zijn de goden van de volkeren, is niet zoals onze rots. Zelfs onze vijanden kunnen hierover oordelen. Heel veel uitleggers die zeggen ook, zelfs onze vijanden hebben dat in de geschiedenis maar al te vaak moeten erkennen. Egypte werd geoordeeld door God. Door de rots. God als rots. Maar dat is wel de rots van onze verlossing. Yeshua. Dat is de rots waaruit water stroomde. Waardoor ze konden drinken. Op het moment dat ze weer in rebellie waren. Twisten met Mozes. Weer een probleem hadden met hun hart. En dan zegt Paulus in 1 Korinthe 10 vers 4. Dat ze dronken uit de geestelijke rots. Dat is Yeshua HaMashiach die met hen meeging door de woestijn heen. Zelfs door de rebellie heen. Was Yeshua aanwezig. Continu. Om hen op de momenten dat het erop aankwam. Weer te redden. Weer uit te redden. Terwijl ze het zelf nauwelijks in de gaten hebben. Maar wat ook een belangrijk is, is de boodschap voor ons allemaal. Vers 39 heb ik al gelezen. Zie nu in dat ik die ben. Er is geen God naast mij. Paulus heeft het ook in Romeinen 2 over, want er is geen aanzien des persoons. En dan Romeinen 11, dat stukje wat we hebben gelezen. Waarin heel, heel duidelijk wordt gesproken. Dat Israël heeft inderdaad dat oordeel ondergaan. En Israël heeft ook een probleem laten zien met zijn hart en zijn gehoorzaamheid. Maar dat allemaal past in het geweldige plan van God. Omdat hij weet wie de mens is. Maar hij gebruikte de val van Israël om de boodschap van de verlossing en de bevrijding door het bloed van Yeshua ook aan ons heidenen te kunnen brengen. Zodat ook wij kunnen delen in die verlossing. En vers 43 staat er niet voor niks. Dat is de enige keer in het lied dat de heidenen worden aangesproken. Die theologen die zeggen van ja, maar soms wordt de volkeren aangesproken die weer die worsteling hebben met dat hun rots. Of is dat nou de rots van Israël? Die hebben het denk ik verkeerd. Dat is duidelijk Israël die daar wordt aangesproken. Want God wil dit lied als een getuige laten zijn naar zijn volk toe. Hij wil zijn volk tot inkeer brengen. Maar het staat wel in vers 43. Juich heidenen met zijn volk. Letterlijk zou je het moeten vertalen. Bejubel heidenen zijn volk. Maar dat kunnen we alleen. Als ook wij. De God van Israël. Hebben leren kennen in wie hij is. In zijn gerechtigheid. In zijn liefde. In zijn trouw. Jegens het volk. En jegens ons. Geloofd zij de naam van Yeshua, die dit heeft mogelijk gemaakt. En ons ook deel laat zijn van dezelfde verlossing, dezelfde zegeningen en de geweldige toekomst die er staat te wachten. Ook voor Israël. En we zien nu al dat dat gaat gebeuren. Amen.